Vanmiddag wil ik graag een hoofdstuk uit Genesis met jullie lezen. En dit is het type van een ompaaikie vanuit die hoofdstuk van Efeziërs 1, wat door die uitverkiezing gaan. Maar ontzien ook hier die uitverkiezing, die roeping van Jacob. En kom ons leer samen over die strijd wat in zijn leven plaatsgevind heeft. De strijd wat in zijn hart was om die belofte van God te aanvaarden en om aan God te onderwerpen. Genesis 32. Jacob heeft juist in hoofdstuk 31 die plek van zijn oom en schoonpa verlaat, samen met zijn vrouw en kinders en al zijn kuddes. En in vers 1 leest ons dan, Jacob het ook verder gereisd en die engelen van God het om ontmoet. Toen hij jullie zien, zei Jacob, dit is een leer van God. En hij heeft die plek Mahanaim genoemd. En Jacob heeft boodschappers uitgestuurd voor hem uit naar zijn broer Esau in die land Seir, die landstreek van Edom. En hij hulle bevel gegeven met die woorden, zo moet jullie aan mij hier, aan Esau zeggen, zo zei Jacob, uw dienaar, ik heb als vreemdeling vertoefd bij Laban en daar geblijd tot nu toe. En ik heb beesten en ezels, kleinvee en slaven en slavinnen verwerf en mij hier dit laat weten, zodat ik gunst mag vinden in uw oor. En die boodschappers zijn naar Jacob teruggekomen en gezegd, ons is bij uw broer Esau gekomen en hij trekt u al reeds tegemoet en 400 man samen met hem. Toen het Jacob baie bevrees en benauwd geworden en hij die mensen wat bij hem was, zowel als die kleinvee en beesten en kamelen in twee laars verdeel. Want hij had gedenkt, als Esau op die één laar afkomt en dit verslaan, zal die laar wat oorblij vrij raken. En Jacob het gezegd, o God van mijn vader Abraham, en God van mijn vader Isaac, o Heere, wat mij beveel het, ga terug naar jouw land en naar jouw familie, en ik zal aan jou goed doen. Ik is te gering voor al die gunsten en al die trouw wat u aan uw knecht bewijst het. Want ik heb met mijn staf over hier de Jordaan getrekt, en nou twee laars geworden. Red mij toch uit die hand van mijn broer, uit die hand van Esau, want ik is bang voor hem, dat hij zal komen en mij doodslaan, die moeder samen met die kinders. U hebt toch zelf gezegd, ik zal zekerlijk aan jou goed doen, in jouw nageslag maak, zoals die zand van die zee, wat van wie die menigte niet geteld kan worden. En hij heeft die nacht daar oorgeblij en van wat in zijn bezit was, een geschenk geneemd voor zijn broer Esau. 200 bokooien en 20 bokken, 200 schaapsooien en 20 rammen, 30 kameelkoeien, wat in die melk was, met hun kalfjes, 40 koeien en 10 bullen, 20 ezelinnen en 10 jong ezels. En hij heeft aan zijn dienaars afgegeven, elke troep afzonderlijk, en aan zijn dienaars gezegd, trek voor mij uit en laat de plek op tussen trop en trop. Daarop ging hij aan die eerste een bevel, en zei, als mijn broer Esau jou tegenkomt en jou vraagt, aan wie behoort jij en waarin gaan jij? En wie zijn is die goed daar voor jou? Dan moet je antwoorden, uw dienaar Jacobsen. Dit is een geschenk wat hij aan mij hier Esau stuurt. En kijk, hij zelf komt ook achter ons aan. En hij heeft ook bevel gegeven aan die tweede en aan die derde en aan allemaal wat achter die troppen gelopen heeft. En gezegd, net zo moet jullie Esau verantwoorden als jullie hem krijgen. Jullie moeten zeggen, kijk, ook u die naar Jacob, kom achter ons aan. Want hij het gedenkt, laat ik hem verzoen met die geschenk wat voor mij uitgaan. En daarna zijn aangezicht zien. Misschien zal hij mij in gunst aannemen. Zo is die geschenk dan voor hem uitgegaan, maar hij zelf het die nacht in die laar gebleven. En hij diezelfde nacht opgestaan en zijn twee vrouwen en zijn twee slavinnen en zijn 11 kinders geniem en door die druf van die jabok getrek. Hij het hulle geniem en hulle door die rivier laat trek. Ook laat deur trek wat een onbehoord het. Maar Jacob het alleen achtergeblij. En een man het met hom geworsteld tot dagbreek. En toen hij zien dat hij hem niet kon overwinnen, slaan hij hem op zijn jupbeen, zodat die jupbeen van Jacob uit lid geraakt in die worsteling met hem. Toen zei hij, laat mij gaan, want die dag het gebreek. Maar hij antwoordt, ik zal u niet laten gaan, nie, tenzij dat u mij ziet. En hij vraagt hem, hoe is jouw naam? En hij antwoordt, Jacob. Toen zei hij, jij zal niet meer Jacob genoemd worden, nie, maar Israël. Want jij hebt geworsteld met God en met die mensen en het overwin. Daarop vraagt Jacob en zei, maak toch uw naam bekend. En hij antwoordt, waarom vraag jij toch naar mijn naam? En hij heeft hem daar gezien. Toen noemt Jacob die plek Peniel, want, heeft hij gezegd, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht, en toch is mijn leven gered. En die zon het voor hem opgegaan net toen hij Peniel voorbij was, en hij was mank aan zijn jup. Daarom eer die kinders van Israël, die jupziening, wat aan die jupbeen is, tot vandaag toe niet, omdat hij Jacob op die jupbeen aan die jupziening geslaan heeft. Vervolgens wil ik ook graag lezen uit Romeinen 9, vers 1 tot 16. Ik spreek die waarheid in Christus. Ik lieg niet. Mijn geweten getuigt samen met mij in die Heilige Geest. Dat dit voor mij een groot droefheid is en een onophoudelijke smart van mijn hart. Want ik zou zelf kon wensen om ter wille van mijn broers, mijn stamgenoten naar die vlees, een vervloeking te wees, weg van Christus af. Hij praat hier dus van die Joden. Hulle is Israëlieten. Aan wie die aanneming tot kinders behoort, en die heerlijkheid, en die verbonden, en die wetgeving, en die eredienst, en die beloftes. Aan wie die vaders behoort, en uit wie die Christus is, naar die vlees. Hij wat oor alles is, God, lofwaardig tot in eeuwigheid. Maar ik zeg dit niet alsof die woord van God vervallen het niet, want hulle is niet allemaal Israël, wat uit Israël niet is niet. Ook niet omdat hulle Abraham zijn nageslag is, het zullen allemaal kinders niet, maar een Isaac zal jouw nageslag genoemd worden. Dit wil zeggen, niet hulle is kinders van God, wat die kinders van die vlees is niet, maar die kinders van die belofte wordt gerekend als die nageslag. Want dit is die woord van die belofte. Omtrent hier die tijd zal ik kom en Sarah zal een zien. En niet alleen dit niet, maar ook Rebecca was zwanger uit ien, namelijk Isaac, ons vader. Want toen die kinders nog niet geboren was en nog geen goed of kwaad gedoen het niet, dat die voornemen van God volgens die verkiezing kon blijven staan, niet uit die werken niet, maar uit hom wat roep, is vragen ze, die oudste zal die jongste dien. Zoals geschreven is, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Wat zal ons dan zeggen? Is daar misschien onrecht bij God? Nee, stellig niet. Want aan Mozes zei hij, ik zal barmhartig wees oor wie ik barmhartig wil wees, en mij ontferm oor wie ik mij wil ontfermen. Zo hangt het dan niet af van die een wat wil, of van die een wat loop niet, maar van God wat barmhartig is. Laat ons nou die tekst voor die preek lees. Ons gaan terug naar Genesis 32. En ons concentreer vandaag op vers 24 tot 31. Maar Jacob het alleen achtergeblij en een man het met hem geworsteld tot dagbreek. En toen hij zien dat hij hem niet kon overwinnen, slaan hij hem op zijn jupbeen, zodat die jupbeen van Jacob uit lid geraakt in die worsteling met hem. Toen zei hij, laat mij gaan, want die dag het gebreek. Maar hij antwoordt, ik zal u niet laten gaan, tenzij dat u mij ziet. En hij vraagt hem, hoe is jouw naam? En hij antwoordt Jacob. Toen zei hij, jij zal niet meer Jacob genoemd worden, niet? Maar Israël. Want jij hebt geworsteld met God en met die mensen en het Urwen. Daarop vraagt Jacob en zei, maak toch uw naam bekend. En hij antwoordt, waarom vraag je toch naar mijn naam? En hij had hem daar gezien. Toen noemde Jacob die plek Pniel. Want, had hij gezegd, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. En toch is mijn leven gered. En die zon had voor hem opgegaan, net toen hij bij Pniel voorbij was. En hij was mank aan zijn jup. Stel voor dat ons na die preek, schriftrijming 18, zingt, vers 1, 2, 5, 6 en 7. Dat is die lied wat die lof zingt op die geheimenis van die verkiezing. En daarin vindt ons dat ons rust krijgt in onderwerping aan Christus, in geloof in hem. Broers en zusters in ons Heer Jezus Christus, wat is jouw indruk van Jacob? Wat voor type persoon is hij? Ik heb altijd maar die idee gehad dat Jacob die bedrieger is. Je kan hem niet vertrouwen. Hij, ja, dat is die bekende Bijbelverhaal natuurlijk, dat hij eerst zijn broer, zijn eerste geboorterecht gekoop het voor een bord met sop. En daarna heeft hij zeker gemaakt dat hij die zien zou krijgen van zijn vader. Door zijn pa te bedriegen en ook zijn broer te bedriegen. En daarna was daar groot moeilijkheid. Zijn broer Esau was zo kwaad voor hem dat hij hem wou doodmaken. En toen heeft zijn ouders hem weggestuurd naar zijn oom, om daar een vrouw te vinden wat gelovig zou zijn, wat deel is van hun familie, zodat hij niet een vrouw zou trouwen wat afgoden vereerde. Nou, van daar die moment af, is Jacob op die vlucht. Is hij bezig om te hardlopen. Hij is bang voor zijn broer. En eindelijk hou hij me aan om te hardlopen in zijn leven. Hij is altijd bezig om weg te hardlopen van God af. En dit is die strijd in Jacob zijn leven. Nou, dit is het thema van die preek. Dit is een strijd om op God te leren vertrouwen. Die eerste deel van die preek, weg hardlopen, maak je moe. En die tweede, vertrouwen in Jezus geeft jou rust. Dit is een strijd om op God te leren vertrouwen. Ik vind het altijd nogal een openbaring om te lezen wat Jacob zelf over zijn hele leven gezegd heeft. Als je nou over jouw eigen leven iets kan zeggen, als je nou op een dag 70, 80 jaar oud is en je kijkt terug, wat zou je dan over je eigen leven zeggen? Hier is wat Jacob gezegd heeft. Toen die farao voor hem vraagt, hoeveel is die dag van jouw levensjaren? Hoe oud is jij? En Jacob het farao geantwoord, die dag van de jaren van mijn vreemdelingschap is 130 jaar. Min in getal en vol tegenspoed was die dag van mijn levensjaren. En hulle het niet gehaald bij die dag van die levensjaren van mijn vaders, gedurende die dag van hulle vreemdelingschap niet. Ja, hij is minder oud geworden als Abraham en Isaac. Maar hij kijkt dus naar zijn leven en zegt, dit was niet een successtory. Nie. Mijn jaren is korter en dit was vol tegenspoed. Dit klinkt nogal negatief. Min jaren, vol tegenspoed. Dat is al wat hij zei. En ja, ons kan dit verstaan. Dit begint toen hij moest vlug voor zijn broer. En hy het geprobeer om sy lewe te red, en hy was by sy oom Laban, en sy oom Laban het hom weer bedrieg, en hy was 21 jaar daar, en nou kom hy terug. Hy is op pad terug na die beloofde land, wat God het hom teruggeroep. Dit is dus een paar dekades later. Nou kom ons weer in die tyd van die tekst van Genesis 32. Hy is op pad terug, huis toe, en hy voel hy moet met Esau versoen. En hy is onzeker. Is Esau nog kwaad vir hom? Hy bedenk een strategie, dit klink goed. Om sy broer gunstig te stem, stuur hy boodskappers. En hy praat onderdanig, u dienaar. En hy sê, ek was een vreemdeling, en nou kom ek terug, en ek het ryk geword. En hy gee dit as geskenke, dit lees ons 'n bietjie later, om die verhouding met sy broer te herstel. Maar nou kry hy skrikwekkende nuus. Esau sê nie van, okay, dankie, boodskappers, vir die goeie nuus. Ek is blij om te hoor oor Jacob en groete. En ja, stuur maar groete vir hom en goodbye. Maar hy is self op pad na Jacob toe. Nogals met 400 gewapende mannen. Dit maakt Jacob baie bang. Hy is bevrees en benauwd. Hy verdeel sy kuddes in twee laars, sodat die een groep nog kan ontsnap, wanneer Esau die andere een sal aanval. Nou en dan is hy alleen. Hy is in een krisis, hy is bang. Hy het altyd weggehardloop. Maar vir wie eindelijk? Jacob het een complexe lewe. Daar is een ander laag onder die oppervlak van die verhoudings met mensen. En dit is toch altijd zo, ons verhouding met mensen weerspiegel wat ons door God denk en gloe. Nou, in daar die angstige moment bidt hij tot God. Dit is opvallend. Luister naar zijn gebed. Hier hoor ons hoe God, hoe Jacob God zijn hand in zijn leven zien. Jacob het gesê, o God van mijn vader Abraham en God van mijn vader Isaac, o Heere, wat mij beveel het, gaan terug naar jouw land en naar jouw familie en ik zal in jou goed doen. Ik is te gering voor al die gunsten en al die trouw wat u aan uw knecht bewijst. Want ik heb met mijn staf voor hier de Jordaan getrek en nou twee laars geword. Red mij toch uit die hand van mijn broer, uit die hand van Esau, want ik is bang voor hem. Dat hy sal kom en my doodslaan, die moeder saam met die kinders. En dan gaan hy aan, u het toch self gesê, Here, ek sal sekerlik aan jou goed doen, en jou nageslag maak soos die sand van die see, wat vanweer die menigte nie getel kan word nie. Nou, ek moet my beeld van Jacob wel bietjie bystel, Jacob, die bedrieger, wat altijd dingen op zijn eigen manier wou doen. Het lijkt alsof hij altijd wou wen. En dat hij niet omgegeerd hoe hij dit doet. Hier de gebed geeft ons een dieper inzicht in zijn leven, in zijn hart. Zolang je namelijk naar die oppervlak van Jacob zijn leven kijkt, dan blijf je maar net een voorbeeld voor ons. Ja, moet nie wees soos Jacob nie. Moet die mense bedrieg nie, want kyk maar hoe jy gestraf word. Of jy sou op dieselfde manier kon sê, as jy baie slegte dinge gedoen het, maar op die einde vertrou jy wel op die Here, dan kan jy steeds gered word. Kyk maar na Jacob. Maar dan mis ons die dieper laag in sy lewe. Ons moet nie in Jacob vastkyk nie, maar raak sien hoe God met hom een pad gestap het. En dan sien jy dat die hele lewe van Jacob gedra word en gelei word door Godse belofte. En dit is wat hy ook in sy gebed noem. U is die God van my vader Abraham en van my vader Isaac. die God van die verbond. En u het mij beviel, gaan terug naar jouw land en naar jouw familie. En ik zal aan jou goed doen. Dat is een belofte wat God voor hem gegeerd. Hij beseft zijn kleinheid. Ik is te gering voor al die gunsten en al die trouw wat u aan uw knecht bewijst. En dan sluit hij af en dan zegt u het toch zelf gezien. Ik zal zekerlijk aan jou goed doen. En jouw nageslacht maakt dus die zand van die zier. Wat mij toch... Wat van wie die menigte niet geteld kan worden. Jacob omhels en aanvaard die belofte van God in zijn gebed. En dit is hoe hij ook kan bid. Red mij toch van die hand van mijn broer, uit die hand van Esau. Want ik is bang voor hem dat hij zal komen en mij doodmaken. Mij en mijn gezin. Want wanneer dit gebeurt, kan die belofte dat hij een groot volk zou worden... Niet realiseer niet. Nou, Godse belofte was die rode draad door Jacobse leven. En God had het voor zijn geboorte al reeds gegeven. Ons lees dit in Genesis 25. Isaac had die Heere gesmeek met die oog op zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En die Heere had hem verhoor, zodat zijn vrouw Rebecca zwanger geworden is. En die kinderen zijn tegen elkaar gestoord binnen in haar. Toen zei zij, als dit zo gaat, waarvoor leef ik dan? Daarop is zij gegaan om die Heere te raadplegen. En die Heere heeft haar geantwoord. Twee naties is in jouw skoot. En twee volken zal van elkaar gaan, uit jouw lichaam. En die een volk zal sterker wees als die ander volk. En die oudste zal die jongste dienen. Vruchtbaarheid, die verwekking van een mannelijke erfgenaam, was, en meestal is dit nog steeds die geval, een zaak van identiteit, van reputatie, van kracht. En daarom gebruikt God gereeld onvruchtbaarheid in die levens van zijn kinderen, om hulle daarvan bewust te maken dat hij gee en terughoudt. En dat hulle toekomst volledig van hem afhankelijk is. Hulle moet hulle vertrouwen verplaats van hulle eie kracht naar Godse kracht en betrouwbaarheid. Godse belofte bepaalt hulle toekomst. En Isaac had het geweet, hij was zelf die kind van die belofte. Zijn pa en ma had die belofte gekregen dat hulle een groot volk zou worden. En hulle het een beetje hulle eie pad gestapt en gedenk, oké, nou, dan moet ons maar op een andere manier een zien krijgen, want... Dan gebeurt niks niet. Maar nadat Ismaël geboren is, heeft God gezegd, nee, Isaac zal, ik zal jullie een zoon geven. En Isaac is die zoon van die belofte. En Isaac heeft dus geleerd wat die belofte betekent. En Jacob heeft het geleerd. Maar Isaac heeft het geleerd en hij heeft tot God gebid dat Rebecca zwanger zou worden. En als hij dan zwanger wordt, gebeurt daar dus iets uitzonderlijks. Twee kinderen, een tweeling wordt geboren en voordat hulle geboren wordt, geeft God al een belofte. En maakt hij duidelijk dat daar twee volken uit hulle zal ontstaan, wat tegen elkaar zal vergen. Die ene is die kind van die belofte. Die ander niet. En zoals gebruikelijk is dit altijd die oudste zoon wat alles ontvangt, dat die dubbel deel ontvangt. Maar God kiest nou juist die jongste zoon. Hij ontvangt die zoon. Isaac en Rebecca moesten leren dat Gods verkiezing niet volgens menselijke voorkeur en verwachtingsverloop. Maar reeds in hun leven zie je dat hulle dit eindelijk niet aanvaarden. Nie. Zowel Isaac als Rebecca wil zeker maken dat hun voorkeurskind die zien zal krijgen. En zo heeft Jacob zeker ook van zijn ma geleerd om slim te wees, zodat hij zal winnen. Nou, hier zie je al die complexiteit, die ingewikkeldheid van Jacobse leven in een neutendop. Godse belofte is voor hem. en dit beheers sy lewe. Maar hy probeer om dit self te bestuur, om seker te maak dat hy dit wel sal kry. En dit is 'n lang stryd, hy veg teen God. En dit is denk ek die rede hoekom Jakob nie 'n vrolike oorsig van sy lewe kan gee vir die farao nie. Ja, hy het die regte ding begeer, die seën van God. Maar hy het op die verkeerde manier probeer in hande kry, altyd met sy eie krag, sy eie vernuf. En so het hy teen God geveg. Jy kan dit vergelyk met 'n seun wat 'n geskenk kry op sy verjaarsdag. Sy pa denk nou, dit sal oulik wees as ek vir hom 'n vliegtuig gee wat hy self kan bou, saam met my. Hy kan dit nie alleen doen, hy is nog te jonk, maar dit sal oulik wees as hy dit saam met my kan bou, dan kan hy iets leer, en uiteindelik sal daar 'n mooi vliegtuig uitkom wat hy mee kan speel. Maar daarvoor moet die seun wel nauwkeurig die aanwysings volg. En daarvoor het hy hulp nodig van sy pa, of van sy ma dalk. Maar hierdie seun is nou ongeduldig. Terwyl sy pa nou nie by die huis is nie, wil hy so lank met die ding aan die gang gaan, dus hy vat die boks, haal alles uit, sny die stukkies los, vat die gom en sit dinge aan mekaar, soos wat hy denk, dit moet gebeur, wat vir hom mooi lyk of goed lyk. En ja, dit is skeef. Eindelik word dit 'n gemors. En nou is dit al met gom aan mekaar gesit. Jy kan dit moeilik meer uit mekaar haal en weer mooi maak. Sy pa kom by die huis en hy wys, kyk pa, ek het die vliegtuig gebou. Nou denk jy dat sy pa bly sal wees? Ach nee jong, jy het dit eindelik opgemors. Kon jy nou nie gewag het nie? Dan sou ek jou gehelp het. Kyk nou, doe jy ongeduld, omdat jy dit self wou doen, en jy kan dit nie alleen nie, is dit nou nie meer mooi nie. Nou, so het Jakob nou sy hele lewe gehardloop, en God sê vir hom, wees geduldig, vertrou my, volg my pad. As jy dit op jou manier doen, veg jy teen my. En hier by Pniel ontdek Jakob dat Esau nie sy grootste probleem is nie. Hy was al die pad besig om teen God te veg. En as jy hardloop teen die windrigting van die gees van God, dan kom jy nooit vorentoe nie. Jy kan die beloftes van God net ontvang op die manier waarop hy dit wil gee. Deur geloof in sy belofte en in onderwerping aan sy wil. Die tweede deel, vertroue in Jezus gee jou rus. Nou, nadat Jakob gebid het, en daarna ook nog sy gezin veilig gestel het, of in elk geval dit geprobeer het, bly hy alleen achter, en dis nacht. Ek kan denk, dat hy by elke geluid wat hy hoor, sy ore spits. Is Esau alreeds hier? Dan verskyn daar 'n silhouet van 'n man wat met hom begin en veg. En vir die res van die nag, ure lank, is hulle in 'n geveg verwikkel. En dit lyk asof Jakob die stryd wen. Hy was seker 'n sterk man. En dan is die nag amper voorbij, die nieuwe dag breek aan. En die man moet met hom veg, slaan hom op sy jubbeen. En nog, denk ek, gee hy die stryd nie op nie. Toe hy sien dat hy hom nie kon oorwin nie, dit is nou die man wat met Jakob veg, slaan hy hom op sy heupbeen, sodat die heupbeen van Jakob uit lid geraak het in die worsteling met hom. Toe sê hy, laat my gaan, want die dag het gebreek. Maar hy antwoord, ek sal u nie laat gaan nie, tensy dat u my seën. Dan vraag hy sy naam, Jakob. En hy sê, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel, want jy het geworstel met God en met die mense en het oorwin. Nou, Jacob het tot die besef gekomen dat hij met God geworsteld heeft, dat het niet een gewone mens was nu. En tijdens die worsteling in die donker praten dus met elkaar. Ons weet allemaal dat God zo sterk is, dat hij enige mens zal zijn. Maar God neemt een menselijke gedaante aan en hij laat Jacob winnen. En zo werd zijn gebed nou letterlijk een worsteling met God. Jacob worstel met God om die zegen te ontvangen. Je hoort het hier weer. Ik laat u niet gaan, tenzij dat u mij zegent. En God geeft erom zijn zegen. En hij veranderde die naam Jacob. En dit is altijd baie betekenisvol wanneer God een naam verandert. Denk maar aan Abraham, vader van baie volken. En hier Jacob, die ou wat die hiel vasthoudt. Dit heeft zeker definitief negatieve gedachten bij hem gehad. Die oude naam herinnert aan zijn verleden van strijd. Hij heeft de hiel van zijn broer vastgehouden, met hem gevecht. Hij is een bedrieger. En zijn hele leven heeft hij voor hemzelf gevecht. Hij heeft wel rijkdom gekregen, maar nooit vrede niet. En hij heeft met God geworsteld om die belofte te ontvangen. Nou, met die nieuwe naam maakt God nou een nieuwe begin. En zijn nieuwe naam verwijst naar God. God vecht. Israël. Zie je, dit gaat over God. Nou, Jacob heeft geleerd uit zijn gevecht met God. Dit blijkt uit die naam wat hij voor die plek geeft. Weer een naam wat veranderd wordt, of een naam wat gegeven wordt. Want heeft hij gezegd, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht, en toch is mijn leven gered. Nou, daarin kan je zien dat Jacob iets geleerd heeft. Pniel is niet een triomfantelijke naam, niet. Ik heb overwin. Hij is niet trots daarop, niet. Integendeel, hij beseft, hij heeft God ontmoet, en hij heeft zijn eigen nederigheid en kleinheid en zonde gezien. En gezegd, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. En toch is mijn leven gered. Hij heeft zeker daar geconcludeerd dat hij zijn strijd tegen God moest staken. En moest leren om te vertrouwen. En voor die rest van zijn leven draai nou een nieuwe naam. Israël, God vecht. En ons moet hem ook niet meer Jacob noemen, niet? Dan ignoreer ons eindelijk die nieuwe begin, wat God met hem gemaakt heeft. Hij is nou Israël. Die naam wat spreekt van God. En dit is niet die enigste ding wat hij oorhoudt aan hier die ontmoeting, hier die gevecht niet. God geeft erom een ander herinnering. Zie je daar die dag is hij mank aan zijn heup. Nou, mensen wat al een probleem gehad met hun been of voet of zoiets. Het al achtergekomen dat als dit daar is, dan is het elke dag daar. Dit is bij jou voor de rest van jouw leven. Als je mank loopt, dan kan je dit niet ignoreren. Elke dag staan je op en zodra Jacob begint rondstap, trekt zijn been en dalk heeft hij op die duur zelfs met die beweging van zijn voet gedenk, God vecht voor mij. En bij elke stap kon hij dit weer onthouden. Amper op die maat van die beweging. Dalk het zijn kleinkinders dit geleerd. God vecht voor mij, vertrouw hem maar. God vecht voor mij, vertrouw hem maar. Dan kan je dit gemakkelijk memoriseren. Nou, ik heb reeds gezegd dat ons Jacobse leven niet als een positieve of negatieve voorbeeld moet gebruiken. Je kan allerhande dingen in zijn leven zien wat niet recht is niet. Strijd tussen zijn twee vrouwens, strijd tussen zijn kinders, Jozef en die andere broers. Zijn poging om Esau zijn liefde te koop met groot geschenken, nou, en al die dingen. En ons kan zeker bepaalde dingen uit leren. Maar daarvoor staan Jacobse levensverhaal niet in die Bijbel nu. Dan verandert ons dit in een moralistische verhaal. Dit kan dan ook gemakkelijk wees om dit te een kant te skuif, omdat ons situatie baie verskil van Jacobsen. As jy nie twee vrouwens het nie, nou dan is daar ook heel wat dinge wat jy nie uit Jacobse story kan leer nie. Of jy is nie een man nie. Dan denk van ja, wat moet ek nou met Jacob? Jy het geen kuddes nie. Geen skoonpa wat jou probeer bedrieg nie. Nou, die belangrikste rede, echter, hoekom dit verkeerd is om hierdie verhaal as een voorbeeld exemplarisch te gebruik, is omdat die Bijbel die openbaring van God is. God maakt homself bekend. En steeds weer moet ons daarna kyk. Wat maakt God bekend oor homself? Kijk naar die diepe laag in Jacobse leven. En dit wordt duidelijk in die naam wat God vir hom gee. Hij trekt Israël, zijn aandacht en ons aandacht naar homself toe. God heeft Jacob die zondaar uitgekies en voor hom een belofte gegee. Hij het niet verdien. God heeft mos reeds voor zijn geboorte die belofte gegee. Soos Romeinen 9 vers 11 tot 13 duidelijk sê, want toe die kinders nog niet geboren was en nog geen goed of kwaad gedoen het nie, dat die voorneme van God volgens die verkiezing kon blijven staan, niet uit die werken nie, maar uit hom wat roep, is vragen sê die oudste zal die jongste dien. Soos geskrywe is, Jacob het ek lief gehad en Esau het ek gehaat. Dit is uit genade. Nie van wie enig iets wat die persoon wat gekies is, gedoen het nie. Jacob het die hele tijd met God en mensen gevecht. Je kan heel duidelijk ook in die rest van zijn leven zien dat hij dat niet waard was nie. En hij dit ook erken. Godse verkiezende liefde is die hoofdlijn, die rode draad, door Jacob's leven, door de hele geschiedenis van die Bijbel, en die geschiedenis van die schepping, die hele wereld. En als je daar je rode lijn volgt, dan kom je bij Jezus uit. Hij is die vervulling van die belofte van voor Abraham, Isaac en Israël. Ons het reeds in Efesiërs 1 gelees, bij een vorige preek, dat God gelovigen uitverkies het. Voor die grondlegging van die wereld, in Christus. En ook daar die twee dingen wijzen voor ons dat dit uit genade is. Voor die grondlegging van die wereld, voordat ik op aarde was, voordat ik goed of kwaad kon doen, het God uitverkies. En dit is in Christus. In eenheid met hom. En van wie die werk wat hij gedoen het, zijn gehoorzaamheid. God wijst ons op zijn genade. Dit is die bron van die uitverkiezing. Nou, en in Jacobse leven zien ons ook die dynamiek van die uitverkiezing. Hoe God met die belofte in iemand zijn leven werkt. Baie mensen verwerpt namelijk die uitverkiezing, omdat ze dit deterministisch vindt. Die gelovigen is, wat mensen noemen, die frozen chosen. Hij is al klaar gekies en gevries. En daar kan niks meer veranderen. Wat hulle maakt, maakt niet zaak niet. En ander, wat ook gered zou wil worden, maakt niet een katse kans niet. Want God heeft al klaar besluit. En zo wordt het een leerstuk, als je dit zo interpreteert, wat mensen fatalistisch maakt. Maar kijk nou, die pad wat God met Abraham, Isaac, Jacob en andere gelovigen stap. Dit wijst voor ons anders. Dit was een groot strijd in Jacobs leven. Zijn zondige hart heeft voortdurend met God gevecht. En zijn uitverkiezing kan je dus niet vergelijken met een trein, wat om maar net tussen zijn geboorte en zijn sterven helemaal toegevat het, zonder dat hij enigszins daarbij betrokken was. Nee, God heeft met hem gevecht. God heeft hem zijn belofte gegeven. En Jezus heeft hem gezoek. En hij zei tegenwerkende hart oorwin met zijn genade. En zo is het duidelijk dat niemand gered wordt omdat hij of zij zelf hard werkt of beter is als een ander niet. Dit is Gods vrije liefde in Christus. Wat betekent dit voor ons? Ons moet leren om Gods genade te ontvangen. Ons kan op verschillende manieren tegen God weg. Indien je alles wil beredeneren, dan is dit een intellectuele strijd tegen God. Los jouw strijd tegen God. Aanvaar, nederig, zij genade. In die jouw leven gekenmerkt wordt door koorsachtige activiteit, maar daar steeds die angst, doe ik genoeg? Is ik gered? Dan moet jouw zelfvertrouwen overwonnen worden. God wil je hart met vertrouwen vullen, vertrouwen op Christus. Die uitverkiezing is in Christus, die eenheid met hem. En dit gaat over vertrouwen op zijn gehoorzaamheid. En een derde moeilijkheid. Indien jij niet ernst maakt met de heilige leven niet. Omdat je vertrouwt, ach, ik is toch wel deel van die frozen chosen. Onthoud dan dat dit een valse gerustheid is. En dat je eindelijk tegen Gods genade vecht. God verander die zondaars wat hij uitgekiezen heeft. En maak dat hulle capituleer. Hij roept elke uitverkoren zondaar krachtdadig door die evangelie van Christus. En maak hulle harten van harte gewillig en bereid om voor hem te leven. Als je niet die begeerte in je hart hebt niet. Moet niet je valse gerustheid houden niet, maar bekeer jou. En die oproep tot bekering is belangrijk voor allemaal van ons, is nodig. Daar die oproep is deel van die evangelie van genade, wat ons overtuigt van Godse initiatief en zijn overwinnende kracht. Allemaal wat in Christus uitverkoren is, wordt door genade gered en door zijn krachtige genade overwin. Amen.